We gaan stilstaan bij het onderwerp lijden of verdrukking, waar we allemaal in ons leven mee te maken kunnen hebben. En het is ook een vraag die door de hele geschiedenis ook wel wordt gesteld. Als God nou liefde is, hoe kan het dan dat wij als zijn kinderen soms ook met dit soort dingen te maken hebben? En het is eigenlijk een soort eeuwenoude paradox waar we mee te maken hebben. En het zou van mijn kant heel hooghartig zijn en denk zelfs heel ongepast als ik de indruk zou wekken om vanavond op die zo moeilijke vraag, op dit moeilijke thema, pasklare antwoorden te hebben. Die heb ik niet. Maar ik wil u wel meenemen in dat wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Dat wat ik heb opgezocht in de Bijbel, waar ik naar geluisterd heb en wat ik heb gezien. Het kan ook best een gevoelig onderwerp zijn, want ook in onze gemeente is er heel veel lijden. Op allerlei vlakken. Dat kan met ziekte te maken hebben, verlies van dierbaren, huwelijken waar het moeilijk gaat, onvervulde kinderwensen, mensen die in stilte lijden, die het psychisch heel moeilijk hebben, en ga zo maar door. En in alle voorzichtigheid wil ik dit onderwerp dan ook vanavond met u bespreken, in de hoop dat, en daar heb ik voor gebeden, dat mijn woorden tot opbouw mogen zijn, niet kwetsend, maar opbouwend, en tot verheerlijking van de Heer Jezus. En ik wil met u een stukje lezen, een stuk lezen, uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 11. Een bekend stuk, denk ik, voor velen van u. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 11. Welnu, dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem wordt terechtgewezen. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. En als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Van welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar u al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben wij onze aardse vaders als opvoeders. En we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want ze hebben ons wel voor een korte tijd na het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij, hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, dat is best een pittig stuk. En de eerste vier versen, denk ik, zijn bij u allen het meest bekend. Tenminste, dat gold voor mij. Maar de andere versen wil ik ook wat over zeggen. En voordat ik dat doe, wil ik heel kort in de context schetsen van de brief aan de Hebreeën. Deze brief is geschreven aan Joden die tot geloof zijn gekomen. We zouden kunnen zeggen, hij is geschreven aan Messias beleidende Joden. En deze Joden die waren in de verdrukking terechtgekomen. En het gevaar bestond dat door die verdrukking en ook door dwaalleraren, dat ze eigenlijk zouden terugkeren, deze Joden, naar hun oude geloof. Dat het toch weer wettisch zou worden. En dat allerlei Joodse gewoontes ook weer opgepakt zouden worden. Je zou kunnen zeggen een soort evangelie plus, waarbij het en genade was en tegelijkertijd ook weer het houden van de wet. En dat je je rechtvaardiging eigenlijk verdient. in plaats van dat je het kosteloos ontvangt. Terwijl de schrijver aan de Hebreeën juist enkel en alleen heeft gewezen naar de vervulling van de wet door één persoon, namelijk Jezus Christus. Jezus Christus staat boven alles. Dat zullen we in deze hoofdstuk in Hebreeën steeds terugvinden. En de schrijver die wil dan ook meegeven, ook in de verdrukking houdt het oog gericht op Jezus. En in de hoofdstukken 1 tot en met 10, dan wordt echt benadrukt, het gaat om Jezus alleen. En in hoofdstuk 11, een heel bekend hoofdstuk, daar worden de geloofshelden beschreven. En dat zijn voorbeelden van mensen die het volgen van Jezus in praktijk hebben gebracht. En dat kan echt een stimulans zijn voor anderen. Een aanmoediging, ook voor deze Hebreeën. En dan hoofdstuk 12, wat we met elkaar hebben gelezen. Daar gaat het niet meer over de geloofshelden. Maar enkel gaat het hier om Jezus Christus. Op hem alleen wordt de aandacht gericht. En duidelijker kun je het niet terugvinden. Als je bijvoorbeeld naar vers 2 kijkt, dan staat: terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Houd je oog gericht op hem. En als er toch één iemand is die ondanks het lijden en ondanks de moeite heeft stand gehouden en gericht bleef op God de Vader, dan is het zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is bespot. Hij had te maken met hele grote tegenstand. Hij had te maken met verdriet en met lijden. En zelfs tot aan de kruisdood. En hij is er allemaal doorheen gegaan. En waarom? Als we dan nog eens verder kijken in vers 2. Waarom heeft de Heer Jezus dat? Hoe kon hij dat? Nou, als we in vers 2 verder lezen. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hoe kon de Heer Jezus dit volhouden? Hij had een vooruitzicht. Er was een vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Zitten aan de rechterhand van de troon van God. En de schrijver van de Hebreeën, die roept het eigenlijk ook uit naar de Hebreeën: verzwak niet. Loop deze wedloop. Bezwijk niet. En richt je oog op Jezus, de leidsman en de voleinder. De Hebreeën schrijver die roept het uit. In het lijden is er maar één ding dat je moet doen. Let scherp op hem. In het lijden moet je al je aandacht naar hem uitgaan. Dat is de boodschap die hier heel kort wordt verkondigd. Maar misschien komen er nu ook bij u wel vragen op. Ja, maar hoe moeten we dat lijden dan zien? En ook op dit moment misschien wel in uw eigen persoonlijke leven. Wat is het doel ervan? Waarom is er lijden? En ik denk dat als we deze vragen zo aan elkaar stellen, dat we ons moeten realiseren dat we er vooral met een geestelijke bril naar moeten kijken. Dat we met de geestelijke ogen moeten kijken naar ons persoonlijk leven, het lijden dat zich daar kan afspelen, maar ook in onze gemeente. Pas als we er geestelijk naar kijken, dan kunnen we denk ik ook iets leren hoe we ermee om kunnen gaan. Want misschien in uw binnenste stelt u ook wel eens deze vragen die eigenlijk onjuist zijn. Ik heb het zo zwaar, ik ga door zo'n zwaar lijden, is God dan niet meer betrokken misschien op mijn leven? Kan het zo zijn dat ik op dit moment misschien door God de Vader wat minder geliefd ben? Want waarom zou ik dit allemaal anders moeten doorstaan? Is God misschien gestopt met het geven van zegeningen? Broeders en zusters, ik zou het echt willen omdraaien. Als wij te maken hebben met lijden, is God juist betrokken op ons leven. Hij is op dat moment juist met zijn overvloedige liefde aanwezig. Hij is juist op dat moment met zijn zegen aanwezig. In Spreuken 3 vers 12 staat: want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. We zullen daar straks in Hebreeën ook nog iets over vinden. U kent allemaal de tekst uit Romeinen 8 vers 28, hoef ik niet op te zoeken. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het lijden dat wij meemaken, de verdrukking, kan dienstbaar worden in Gods plan in uw leven. Ik wil daar wel iets extra's over zeggen, over deze tekst. Want soms kan die ook heel, en ik zeg het gepast hoop ik, ook verkeerd worden gebruikt. En ik bedoel daarmee dat die zelfs kwetsend kan overkomen als je hem op het verkeerde moment gebruikt bij mensen die te maken hebben met diep lijden. Laten we er voorzichtig mee zijn om deze tekst ook niet als een te eenvoudige, alles oplossende waarheid bij iemand neer te leggen die diep, diep in de put zit. Er staat niet voor niets, en leest u met me mee in Hebreeën 12 vers 11, dat op het moment van lijden er geen reden is tot blijdschap, maar dat later er een vrucht door wordt uitgewerkt. Dus als we terugkijken op lijden, dan zien we in 11b, maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En als we zo'n tekst als in Romeinen, dat alles meewerkt en goede gebruiken op momenten dat iemand diep in de put zit, kan het misschien zelfs wel averechts werken, ook al is het heel erg goed bedoeld. In de Bijbel zien we enkele voorbeelden van de functie, de uitwerking die lijden kan hebben in ons leven. En ik wil vanavond echt drie van dat soort uitwerkingen, drie van dat soort functies van lijden, wil ik met u bespreken. Ze zijn bekend, maar we diepen ze kort met elkaar uit. Eén is de ware wijnstok. Het tweede dat ik met u wil behandelen gaat over goud. En het derde dat ik met u wil behandelen, dat is de relatie tussen vader en kind. Het eerste wat ik met u opzoek, dat is de ware wijnstok. En ik hoef bijna niet uit te leggen, denk ik, waar dat staat. Sommigen gaan al op zoek. Johannes 15. Johannes 15. Dat gaan we niet helemaal lezen. We lezen alleen de eerste twee versen. Er staat boven de ware wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U weet het, de wijnstok, dat is de Heer Jezus. En wij zijn de ranken. En als je het helemaal terug bent tot de kern, dan zou je kunnen zeggen dat een wijnstok eigenlijk maar één ding heel graag doet. En dat is het overbrengen van sappen vanuit die wijnstok omhoog richting de ranken. De functie van een rank is ook eenvoudig. Eigenlijk is die heel eenduidig. Het openhouden van de vaten, zodat de sappen die door de wijnstok omhoog gaan, ontvangen worden. Met als doel dat er vrucht komt. Dat is het doel, dat er vrucht komt. En de Heer Jezus, de wijnstok, die wil ons sappen geven. Zodat wij vrucht gaan dragen. Maar de ranken, wij, geven niet altijd vrucht. Of misschien niet voldoende. En dan kan er ook gesnoeid worden. En dat snoeien, dat heeft een doel. Namelijk dat we of opnieuw vrucht gaan dragen, of, zoals we lezen hier in Johannes 15, meer vrucht gaan dragen. Opnieuw of meer. Iets over dat snoeien. Dat gaat lang niet altijd takje voor takje. We hebben in onze tuin, vind ik zelf, ik ben er trots op, een hele mooie olijfboom. Een hele dikke. En die verzorg ik dan met hart en ziel. En na de winter was die helemaal kaal. Dus ik dacht dat het aan mij lag. Maar dat lag ook wel een beetje. De vorst was er overheen gegaan en ik was te laat geweest om dat ding af te dekken. Dus hij werd helemaal kaal en de takken die waren niet meer mooi. Dus ik had mij laten informeren hoe ik daarmee moest omgaan. En toen heb ik hem maar eens flink onder handen genomen. En teruggesnoeid tot een punt dat ik dacht, oh, komt dit ooit nog goed? Helemaal kaal. Takken bijna tot aan de bast, toen 10 centimeter. En ik maakte er eerlijk gezegd wel een klein beetje zorgen over. Ik denk, ja, dit is misschien het einde van die mooie olijfboom. Een zielig, ielig boompje was het geworden. Maar goed, ik stond er eerlijk gezegd met mijn neus bovenop. Om te kijken of er toch nog een verandering zou komen. Esther weet ervan. Dan liep ik weer naar buiten om te kijken wat gebeurt er wat. En ik kan u geruststellen. Die olijfboom is uitgelopen en is echt voller dan ooit. Zo prachtig. Ik nodig u een keer uit. Het is echt een mooie boom geworden. Prachtige volle takken. Frisse bladeren. En vrucht verwachten we ook zeker. En zo kan het ook in ons leven gaan. Ook wij zijn verbonden met de Heer Jezus, maar op een of andere manier kan het zo zijn dat de sappen minder door ons leven stromen, waardoor we weinig of misschien helemaal geen vrucht meer dragen. En dan kan de wijngaardenier, en we lazen het net, dat is God zelf, de schaar pakken, verdrukking, lijden gebruiken om ons opnieuw iets te laten beseffen. Namelijk dat Hij de belangrijkste persoon is in ons leven. Dat blokkades die misschien op dat moment in je leven zijn, die het stromen van die sappen in de weg staan, dat die blokkades worden weggehaald. Zodat ik en u opnieuw of misschien wel meer vrucht kan gaan dragen. En dat snoeien kan pijnlijk zijn, maar ik las een mooie bemoedigende waarheid. Want als een wijngaardenier te werk gaat, dan kan hij dat nooit op afstand. Hij zal altijd heel dicht bij de takken staan. Hij kijkt naar die takken en hij weet precies waar iets moet worden weggehaald. Hij heeft ook verstand van de boom die geknipt moet worden. Hij kent de eigenschappen. En dat geldt ook voor onze Vader, onze God en Vader. Hij is dichtbij, is betrokken op ons leven. En hij weet precies wat nodig is en welke knip er moet worden gegeven. En dat doet hij niet zonder reden om ons maar pijn te doen. Maar slechts met één doel, stel je vertrouwen opnieuw op mij. Ik ben je voleinder, ik ben je leidsman, zoals we in Hebreeën hebben kunnen lezen. Open jezelf opnieuw, stel je vertrouwen op mij, zodat die sappen die door de wijnstok heen gaan, weer bij de ranken kunnen komen. Het tweede beeld wat ik met u wil lezen, dat gaat over goud. En dat staat in 1 Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 6 en 7. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. In dit stukje wordt beproeving, wordt lijden, wordt vergeleken met goud. Goud dat in een smeltoven wordt gebracht. Ik moet u bekennen dat ik dat nog nooit heb gezien, hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar als goud gesmolten wordt, dan ontstaat er een proces waarbij de viezigheid, het vuil naar boven drijft. En het goud, het pure goud, dat zakt naar beneden. En op deze manier kan God lijden gebruiken in het leven van mensen, zodat ook bij ons die dingen die niet goed zijn, naar boven komen. En het gruis uit ons leven kan worden weggeschraapt, zodat puur goud overblijft. Broeders en zusters, als wij te maken hebben met moeilijkheden, met beproeving, met lijden, dan kan er heel menselijk twijfel ontstaan. Maar de Heer Jezus die wil het weghalen. Er kan ook angst bovendrijven. Ook dat wil de Heer Jezus weghalen. Ook kan er onzekerheid in de kop opsteken. Maar de Heer Jezus die wil het weghalen. Door het lijden heen neemt God dat weg dat niet van hem is. Zodat puur goud overblijft. En wat is daar dan de uitwerking van? Nou, dat we ons vertrouwen weer volledig op hem willen stellen. En niet op zaken of mensen om ons heen die ons vertrouwen eigenlijk helemaal niet verdienen. Nee, de Heere God verdient alle eer. En we worden opnieuw trouw aan hem. En willen hem in alles dienen. Een heel praktisch voorbeeld van broeders die in de benauwdheid worden gebracht, die in het lijden worden gebracht, staat in een geschiedenis die we allemaal van de zondagsschool goed kennen. Marcus 4. En ik wil het toch met u lezen, ondanks dat het zo bekend is. Marcus 4. Een soort smeltoven, maar dan op een meer. Marcus 4. Hier worden mensen, discipelen van de Heer Jezus, in de benauwdheid gebracht. Zoals goud in een smeltoven wordt gebracht. U heeft het gevonden. Marcus 4 en dan vers 35. En op die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan lezen we nog uit hoofdstuk 5, vers 1. En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. Dat is een heel praktisch voorbeeld van wat gebeurt hier nou. Boven dit stukje staat: Jezus stilt de storm op het meer. Maar wat gebeurt er met de discipelen die in de benauwdheid worden gebracht? Daar gebeurt dat mee wat we net ook al met elkaar benoemden. Er ontstaat angst. Er is sprake van grote onzekerheid, er is sprake van twijfel, er is ook sprake van boosheid. Meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? En dan de reactie van de Heer Jezus die zegt: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Ik heb heel lang met die vraag geworsteld, omdat ik dacht: wat is dat weinig invoelend? Er gaat een schip over de kop bijna. Wat gebeurt hier? Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Waarom bent u zo bang? Maar als we goed kijken naar deze geschiedenis, dan zitten er hele, vind ik, mooie nuances in waar we iets uit kunnen leren. Leest u met mij nogmaals vers 1. Er staat: en op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. Dan wordt die reactie van de Heer Jezus al iets begrijpelijker. Want op het moment dat de discipelen zo bang zijn, dan zijn ze vooral bang dat ze niet aan de overkant zullen komen. En eigenlijk is er, denk ik, sprake van teleurstelling bij de Heer Jezus. Ik heb toch beloofd dat we aan de overkant zouden komen? Want daar gaan we naartoe. En dan toch wordt er zo getwijfeld. En dan moet ik denken aan ons leven. We zingen dat, ik weet niet precies welk lied dat is, dat er wordt gezegd, of misschien is het wel een uitspraak, dat er ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst wordt beloofd. Ja, dat is het geval. En dan hoofdstuk 5, vers 1. En ze kwamen aan de overkant. Dat vind ik zo prachtig. Boven dit stukje staat: Jezus stilt de storm. Dat is door mensen erboven gezet. Dat is niet ingegeven door de Heilige Geest. Wat mij betreft had daar wel mogen staan: en Jezus brengt de discipelen naar de overkant. Dan wordt de nadruk gelegd op dat waar het om draait, namelijk hij brengt ons naar de overkant. En niet op het probleem. De Heer Jezus ziet het probleem niet. Er is geen probleem, ik breng jullie naar de overkant. Dat vind ik prachtig als ik zulke dingen lees. En wat een getuigenis zou het ook kunnen zijn van ons allemaal, als we in de benauwdheid zijn, dat we toch, ondanks de verdrukking, de rust en de vrede van de Heer Jezus in ons leven mogen laten zien. Want er viel mij iets op. Ik had het nog nooit gezien, totdat ik dit stukje een paar keer las. Vers 36. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En dan staat er zomaar, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En toen dacht ik, wat zullen die gedacht hebben? Überhaupt wat in dat hele stukje niet meer gesproken over met die scheepjes gebeurd is. Maar ik vraag me wel af, stel je voor dat ze ook in die storm rondom die boot hadden gevaren, hadden gedobberd. Nou ja, meer dan dat, want het was een hevige storm. Maar hoe prachtig was het geweest als zij daar in die storm een boot hadden gezien met de Heer Jezus en discipelen volledig in rust. Vertrouwend, wij gaan naar de overkant. Het laatste punt dat ik met u wil behandelen, dat staat in dat stuk wat we al met elkaar hebben gelezen, namelijk in Hebreeën. Dat gaat over vader en kind. Vader en kind. Dus één was de ware wijnstok. Het tweede ging over goud. En het derde, vader-kind. En als we Hebreeën 12 er nog even bijpakken, en dan vooral de versen 5 tot en met 7, die lees ik nog even met u. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Van welk kind is er? Want welk kind is er dat niet door zijn vader wordt bestraft? Nou, het gaat hier om relatie tussen vader en kinderen. Over opvoeding en over correctie. En ja, we mogen er met elkaar denk ik hier wel van uitgaan dat een vader betrokken is op het leven van zijn kinderen en de beste bedoelingen heeft. En binnen die opvoeding is tuchtiging en correctie noodzakelijk. En dat is niet altijd leuk. Zeker niet op het moment zelf. Ik moest even denken aan als Esther en ik, we delen niet heel vaak straf uit. Maar dat heeft zelden geleid tot heel veel dankbaarheid en blijdschap. En ook nog niet tot later dat ze zeiden, nou dat was heel goed voor jullie hoor, papa en mama. Dat ook weer niet. En wij hebben te maken met een hemelse vader die ons corrigeert. Maar begrijpen wij dat op dat moment? Ik denk het niet. En later? Ja, misschien. In de Bijbel staat, we hoeven niet op te zoeken, in Jesaja 55, vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Als we zo'n tekst, het zijn twee teksten, in ons leven echt leren te omarmen, echt aanvaarden, dan kan dat maar één gevolg hebben en dat is volledige overgave aan God zelf. Een volledig vertrouwen op hem, de leidsman. Dan, op dat moment, accepteer je volledig dat je het niet begrijpt. Dat kan er immers niet. Zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. En ondanks dat niet begrijpen, is er wel het volste vertrouwen in hem. En ik denk dat dat is wat God van ons vraagt. Wij hoeven het niet te begrijpen. Hij vraagt van ons enkel en alleen overgave. En dat enkel en alleen moet u vooral niet opvatten als iets eenvoudigs. En op het moment dat dat gebeurt, als je je overgeeft, ook in de benauwdheid, dan gaat de aandacht naar hem uit en niet naar de omstandigheden. Bestraffen heeft een negatieve lading, maar corrigeren, aansporen, dat doen we niet vanuit een frustratie, maar dat doen we vanuit liefde en betrokkenheid. Ik stuur mijn kind zo, zodat het volwassen wordt en eigen keuzes kan maken. Zodat het kind uiteindelijk leert om ook zijn vertrouwen op God de Vader te stellen. Zodat het kind leert om de weg van God te gaan. God is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Hij corrigeert ons, zodat we meer gaan begrijpen van wie Hij als Vader voor ons wil zijn. Zodat we nog meer gaan begrijpen dat we echt volledig van Hem afhankelijk zijn. Zodat we uiteindelijk steeds een beetje meer op Hem gaan lijken. Hij wil namelijk nog steeds mensen maken naar zijn beeld. Hij wil van ons geestelijk volwassen mensen maken die hun vertrouwen helemaal op Hem stellen. En dat gaat niet binnen een dag, natuurlijk niet, maar later, en later bij u en bij mij, en dat klinkt misschien tegenstrijdig, een verlangen zijn naar lijden, zodat we meer en meer vrucht mogen dragen. Dat we verlangen dat door lijden heen puur goud in ons leven overblijft. En dat door het lijden heen we met volle overtuiging kunnen zeggen, God is mijn Vader, Abba Vader. Met uiteindelijke doel, we lezen in Hebreeën 12 nog even vers 10. Daar staat, want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, dus het heeft een doel, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Als je dat in eenvoudige taal zou zeggen, deel krijgen aan zijn heiligheid, dat is eigenlijk dat in ons leven Hij meer en meer zichtbaar wordt. Hij wordt apart gezet in ons leven. Hij wil mensen maken naar zijn beeld. En wij worden gevormd naar het beeld van zijn heiligheid. En straks, in de eeuwigheid, zullen we volmaakte heiligheid hebben. Ik wil toch nog even met u vers 11 ook lezen, omdat daar zo'n mooie bemoediging in staat. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Broeders en zusters, daar staat toch heel duidelijk dat er mag, het is heel normaal en heel goed dat er verdriet is in het lijden, dat er tranen zijn, dat er droefheid is. Schaamt u zich daar vooral ook niet voor, dat hoort erbij. En maar de Heer God weet het. Het is een worsteling als u er middenin zit. Maar er staat iets heel moois. Er staat, er is een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Als u na een periode van diep lijden terugkijkt, dan zul je ontdekken dat er iemand met een hoofdletter was die vrede gaf in de moeite. Wie gaf er ondanks de omstandigheden toch rust in de strijd? Jezus Christus, de leidsman, de voleinder van ons geloof. En er staat ook dat we erin geoefend worden. We worden erin geoefend. We worden door het lijden getraind. Hè? Ik denk van geoefend. Het is echt een, het is een proces wat we keer op keer doormaken. We worden getraind om geestelijke broeders en zusters te worden. Geestelijk volwassen worden. Ik zou willen eindigen dat het omgaan met lijden, en dat zeg ik met in alle eerbied, uiteindelijk ook een wilsbesluit is, namelijk, de Heere God, ik begrijp uw wegen niet. Ze zijn veel hoger dan de mijne. Maar door al die moeilijke situaties heen, leer ik nog steeds wel op u te vertrouwen. U bent het hoogste doel in mijn leven, en dat is niet geluk, ook niet vrijheid, ook niet blijheid, ook niet gemak, ook niet comfort, ook niet rijkdom. Het hoogste doel is om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus. En daar kan lijden aan bijdragen. Dat wil ik vanavond graag met u delen.